Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Welkom bij Het Uur. Van een bij het grote publiek onbekende wetenschapper werd Marion Koopmans ineens iemand in het oog van de storm. Aan de tafels waar de beslissingen werden genomen, in het volle licht van de talkshows en onder vuur in de donkerste krochten van het internet. Er is een boek, Viroloog in een veranderende wereld, opgetekend door haar eigen zoon, Misha Huismans. En daarin kijkt ze terug op die roerige periode en op haar leven tot dan toe. Ik wil weten wat er geleerd is. Preparedness was haar specialisatie. Zijn we ooit klaar? En wat bezielt iemand om een heel leven naar virussen te kijken? Welkom bij Het Uur met Marion Koopmans. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Marion, welkom.
Ja, goedemiddag. Leuk hier te zijn.
Wat bezielt, dat vind ik eigenlijk zo fascinerend, dat een wetenschapper dan ineens een onderwerp heeft. Van Persische wandkleden uit de vierde eeuw of virussen in dit
komt
geval.
Komt het zo, hè?
Ja. Wanneer grijpt dat je? Wat gebeurt er dan?
Dat is bij mij gebeurd terwijl ik als dierenarts gewoon klinisch werkte. En ook zag dat, met name was dat bij een bepaalde infectie, rotavirus. Dat is een van de grote oorzaken van diarree wereldwijd, ook bij kinderen. Maar dat komt dus ook bij paarden en koeien voor. En dan zag je jonge dieren met name, die werden binnengebracht echt gewoon voor dood. En die moest je dan behandelen met het infuusje. En dan de meeste daarvan, die haalde je er dan wel doorheen. Maar je kon daar heel goed zien hoe ontzettend, eigenlijk een beslissing op leven en dood, zo'n virusinfectie kan zijn. Dat was voor mij echt een soort trigger van, wow, dit is
dat zo'n klein dingetje zo'n enorm beest kan vellen en doden.
En toen ben ik dus in contact geraakt met iemand die ook gewoon een heel bevlogen docent was. Dat was een hoogleraar Horzinek. Die heeft de virologie in Utrecht toen ook echt wel opgezet. En die was echt gefascineerd, bezeten eigenlijk van virussen. En die heeft die passie toch wel een beetje bij mij ook aangewakkerd.
Ik dacht even dat je overgedragen ging zeggen.
Zoiets, hè?
Maar je was dus dierenarts?
Ja.
Dat is eigenlijk ook een raar iets, want je bent vegetariër.
Ja.
En je behandelde koeien.
Ja.
Koeien die vaak worden gehouden om er dan vlees of melk van te maken.
Nou ja, dat vind ik op zich, daar ben ik niet op tegen of zo. Maar ik werd wel geconfronteerd met de schaal en de omvang en de werkwijze waarop dat gebeurde. En die vind ik in ieder geval voor mij niet passend. Dus de kleinschalige dierhouderij, productie voor eigen gebruik, prima. Maar zoals we bijvoorbeeld nu zelf ook in Nederland bezig zijn, dat we op een van de meest dichtstbevolkte plekken ter wereld produceren voor een hele grote exportmarkt, terwijl dat ook allerlei nevenschade geeft. Neem het stikstofdebat, neem de toch problemen die omwonenden van grote veehouderijen hebben.
En virologische risico's natuurlijk ook.
Dan denk ik, dat vind ik gewoon niet verstandig. Vind ik niet in balans.
Maar de ene koe wordt geslacht en de andere koe wordt geopereerd. Daar komt de praktijk dan eigenlijk op neer.
Daar komt de praktijk op neer, hoewel juist kijk, bij de koeien, dat zijn dan landbouwhuisdieren, zoals dat heet. Ja, daar komen operaties niet zo heel veel voor. Dat zijn hooguit snelle, korte operaties. Maar als het echt wat duurder wordt, dan gaan die dieren eerder naar de slager dan dat ze geopereerd worden. En dat vond ik uiteindelijk ook bij... Ik vind het een heel mooi vak, de diergeneeskunde. Met name ook omdat je heel breed wordt opgeleid over hoe werkt het eigenlijk allemaal. Zowel bij dieren als daarmee ook een beetje bij mensen. Want je krijgt een diersoort brede opleiding. Maar echt de geneeskundekant daarvan, die is bij de landbouwhuisdieren vrij beperkt. Dat is
maar
toch,
het werkt niet fundamenteel anders bij mensen dan bij dieren, neem ik aan.
Nou ja, bij mensen grijpen we natuurlijk veel meer en veel langer in. Hè? In wat betreft de geneesmogelijkheden.
Wij gaan niet naar de slager, maar de werking van het virus in het lichaam zal niet veel verschillen.
Nee, dat klopt. Dat is en dat is dus ook fascinerend van de virologie. Daarin is juist ook die veterinaire achtergrond helemaal geen handicap. Omdat je inderdaad meer kijkt van hoe grijpt het aan, welke weefsels worden getroffen, wat gebeurt er dan, welke orgaanschade levert dat op. En dat kan bij mensen en bij dieren vergelijkbaar gebeuren, dat klopt.
Wat is een virus eigenlijk? Is een virus al leven? Of is een virus een soort halfvorm van leven? Ik bedoel, wij kunnen het creëren als mens. Je kan een virus maken, maar dan heb je nog niet de levensvonk te pakken.
Nee.
Dan ben je nog niet als een Frankenstein.
Nee, dus
bezig.
Een virus heeft dus in de definities, zeg maar in de virologie wordt een virus zelf niet als levend beschouwd. Het is iets wat alles bij zich draagt, dus een genetische code bij zich draagt om als die binnen cellen terechtkomt, binnen levende cellen terechtkomt, om die cellen aan te zetten tot productie van nieuwe virussen. Dus het is wel een essentieel ingrediënt, dat is dat genetische materiaal. Maar gewoon buiten een levend organisme is een virus gewoon niks. Gebeurt er niks, wordt niet vermenigvuldigd.
Er moet een gastheer zijn.
Er moet een gastheer zijn. Dus het wordt niet als levend beschouwd, maar wel als infectieus. Want dus het kan infecteren en dan een cel aanzetten tot productie van nakomelingen. Het is dus echt een perfecte parasiet eigenlijk.
Je fascinatie lijkt tot nu toe vooral te bestaan uit wat het aanricht in organismen, in beesten, in mensen. Heb je ook fascinatie voor het virus zelf? Zit er schoonheid in een virus? Kan je turen naar een virus en denken, zo, dat is een mooie?
Nou nee, dat zit toch vooral in... Mijn fascinatie zit vooral in wat er mee kan gebeuren en ook hoe de regelfunctie die virussen kunnen hebben. Er zijn wel allerlei mensen die ook, je had het net over door de microscoop turen, de elektronenmicroscoop is dat dan. En mensen die daar prachtige animaties van maken en structuurvoorspellingen van hoe ziet het er nou precies uit. Daar heb ik wat minder mee. Ik kan er wel graag naar kijken. Er zijn ook allerlei mooie beeldenissen van. Maar ik heb vooral fascinatie voor de effecten, dus de combinatie tussen virussen en organismen, wat daarmee gebeurt.
Hoe komt hij binnen? Wat richt hij aan? Tijdens die pandemie ging het heel veel over het virus uiteraard, maar dan alsof het een persoon was. Het virus wil,
ja.
Hoorde ik vaak.
Ja.
Of als u op vakantie gaat, viert het virus feest.
Ja.
Of jij kan wel klaar zijn met het virus, maar het virus is nog niet klaar met ons. Dus het werd bijna een personage.
Ja, dat is... Denk ik, in publiekscommunicatie ontstaat zoiets. Dat is niet hoe ik er naar kijk.
Het heeft geen karakter, het heeft geen wil.
Nee, het zijn eigenlijk onze gedragingen bepalen veel meer wat het virus aan kan richten dan omgekeerd.
Het virus zelf doet eigenlijk niet zoveel.
Nee, ja. En die virussen, we zijn er door omgeven, overal, altijd. Soms gaat het mis, heel soms eigenlijk. Maar als je bekijkt hoeveel diversiteit er eigenlijk is aan virussen, dan is de virussen die echt schade aanrichten is peanuts vergeleken met wat er is. Gewoon virussen die onderdeel zijn van ecosystemen en biologische evenwichten.
Dus we hebben heel vaak een virus binnengekregen dat we er nooit iets van hebben gemerkt. En er zijn vele uitbraken geweest die volledig aan iedereen voorbij zijn gegaan.
Ja, dus en ook zelfs virussen die je binnenkrijgt en waar verder dan weinig van merkt. Dus als je kijkt bijvoorbeeld in rivierwater of in zeewater, daar zitten ook heel veel virussen in. Dus iedereen die gaat zwemmen, daar zijn zelfs studies naar gedaan, dan slik je altijd een bepaalde hoeveelheid water in en daarmee miljoenen virusdeeltjes. En dan gebeurt er in van alle gevallen niks. En als daar toevallig dan virussen tussen zitten, zoals het norovirus, wat buikgriep kan veroorzaken, ja, dan ben je de sjaak, zal ik maar zeggen, de volgende dag. Maar er zijn dus veel meer virussen die eigenlijk geen schade aanrichten.
Toch maar in menselijke termen, een slim virus richt ook geen schade aan, want je vermoordt je eigen gastheer. Dus je kan beter een virus zijn dat alles heel laat.
Nou ja, dat geldt voor de virussen die 100% dodelijk zijn dan, hè? Maar dat zijn er niet veel, gelukkig. Dus voor veel virussen, kijk, als je kijkt, ik noem net dat buikgriepvirus, norovirus, daar heb ik veel aan gedaan. Die komt binnen, dus die infecteert cellen, dan krijg je acute braakneigingen. Nou, en dat is dus een prachtige manier om die virussen verder te verspreiden. Dus het is in feite ook weer zo'n reactie van het lichaam die ervoor zorgt dat virus ook echt vrij explosief letterlijk kan verspreiden.
Dus bijna een soort evolutionaire strategie om jou te doen braken.
Ja, en strategie, dat is dan weer te veel vanuit het virus gedacht. Maar het is wel wat er gebeurt dat die interacties, de virussen die zo'n soort voordeel hebben, bijvoorbeeld die vaker braken veroorzaken, ja, die hebben dan een verspreidingsvoordeel. He, dus die blijven over de virussen die dat minder doen, die leggen het af tegen dit soort virussen. Dat hebben we met corona ook gezien, met die varianten. He, dus er zijn ontzettend veel infecties wereldwijd. En daarbij ontstaan er tijdens het vermeerderen virussen met eigenlijk genetische foutjes. En als die foutjes dan gevolgen hebben voor hoe dat virus kan verspreiden, ja, dan, en een voordeel geven, dan blijft dat virus over. Dus die varianten zijn toevallig ontstaan, maar die hebben dan die verspreiden makkelijker, of er wordt er meer van geproduceerd. En uiteindelijk nemen die dan het over.
Het is razendsnelle evolutie bij een virus, omdat het snel muteert, omdat het eigenlijk een vrij eenvoudig organisme is.
Ja, het is eigenlijk slordige vermenigvuldiging. Hè? Dus wat je ziet ook bij mensen in het vermenigvuldigen heb je soms kopieerfouten. Hè? Dat zijn dan mensen met een genetisch defect. Nou, bij virussen en zeker bij bepaalde soorten virussen gebeurt dat heel veel vaker dan bij, zeg maar, bij ons soort organismen. En dat is omdat er ontbreekt dan iets wat dat soort fouten corrigeert. Dat is een groot verschil tussen veel virusinfecties en hoe bij ons de DNA-kopieerproces werkt. En doordat dat in feite dus slordiger is, meer fouten toestaat, zie je ook bij virusinfecties dat in de nakomelingen veel vaker mutaties zitten.
Dus het muteert gewoon als een dolle. Heeft dan het mildste virus vaker een voordeel? Kan je zeggen dat want iemand die ziek is, die zal, als die verstandig is, bed houden. Soms heb je geen keus, dan ben je gewoon te ziek om nog erop uit te gaan. Ja. Dan heeft het virus dus een nadeel. Dus je zou een soort mechanisme kunnen bedenken waarbij milde virussen een voordeel hebben.
Ja, of het hoeft niet per se mild te zijn, maar het hangt er dus inderdaad wel vanaf wanneer je besmettelijk bent. Dus als je een voorbeeld was het SARS-virus, ernstig virus, met 1 op de 10 mensen die longontsteking door SARS kreeg, die overleed eraan. Maar mensen met SARS werden pas besmettelijk als ze die longontsteking kregen. En dan lagen ze ook echt in bed, want dan waren ze hondsberoerd. En dan ben je dus niet zo makkelijk aan het spreiden. Krijg je diezelfde soort longontsteking, maar van een nieuw soort griepvirus, dan is de bulk van de besmettelijkheid, die is al voordat je klachten hebt. Dus dat is al veel
in
verder.
In de tussenliggende
verspreid.
Periode kan je al flink wat rondkuchen in
precies.
Het café.
Dus het heeft dus niet zozeer te maken met de ernst, maar gewoon hoe die infectie werkt. En op welk tijdstip iemand besmettelijk wordt. Dus het zijn echt, ja, het is per infectie is dat anders. En dat zijn juist ook, dat hebben we ook beschreven, dat zijn juist ook de dingen die je eigenlijk moet snappen bij elke nieuwe uitbraak. Hoe werkt deze nou precies?
Wanneer is de piek van de besmettelijkheid? Ja. Wanneer komen de klachten? Ja. Hoe verspreidt het zich? Heeft een virus nut? Heeft het een functie?
Ja.
Hebben mensen nut? Hebben dieren nut? Dat is natuurlijk een beetje een filosofische vraag, maar...
Nou ja, dus wat in ieder geval duidelijk is dat virussen echt ook een soort regelfunctie hebben in biologische evenwichten. Dat is goed uitgezocht in oceaanonderzoek, waar ook heel veel virussen gevonden worden. En daar zijn studies dat als je bijvoorbeeld te veel algen krijgt en dus een hele snelle toename van de aantallen algen, hè, te veel algen op elkaar, dan krijgen virusinfecties van die algen, die krijgen een kans. Dus dan krijg je uitbraken van virusinfecties voor die algen en dan wordt dat probleem weer gereduceerd.
Het ruimt op eigenlijk.
Het ruimt op, dus het houdt zo'n soort biologisch evenwicht in stand. Ook in ons lichaam, we zitten vol met bacteriën ook, hè. Onze darm zit vol met bacteriën en ook met virussen die bacteriepopulatie in een soort evenwicht houdt.
Dus wij zijn met ook heel veel meer dan strikt noodzakelijk op de planeet. Ik bedoel, we drukken nogal op andere soorten.
Ja.
We drukken op de biodiversiteit.
Ja.
Ja, ja. Vanuit het evenwicht bezien zou er wel eens een virus doorheen kunnen.
Dat vanuit het, als je het puur biologisch en filosofisch bekijkt, dan is dat wat we zien gebeuren, namelijk meer van dit soort uitbraken is eigenlijk inderdaad ook een logisch gevolg van die biologie. Dat klopt. Ja, hoe meer. Dat worden ook de drijvers van nieuwe infectieziekteuitbraken genoemd. En dat zijn dingen als ja, snelle bevolkingsgroei, veel mensen op een kluitje, ten koste van bijvoorbeeld regenwoud. Ja, dan zoek je grenzen op. En zodra er iets flink verandert, dan kun je er eigenlijk donder op zeggen dat je de kans vergroot dat er virusinfecties gaan komen. Dus in die zin klopt het wel, ja.
Dus het zat er aan te komen. Nou riepen virologen ook al decennia van er komt een pandemie. Reken er maar op. Die pandemie die is al een keer geweest, die komt nog een keer. Hoe is het dan toch anders als het gebeurt? 3 jaar geleden, kort voor oud en nieuw, toen kwam ineens dat telefoontje vanuit China. Er is hier iets geks aan de hand.
Ja.
We denken dat we een nieuwe uitbraak hebben. Dit zou wel eens de kandidaat voor die pandemie kunnen zijn. Hoe is het dan anders dan hoe je altijd dacht dat het zou zijn?
Nou, een heleboel dingen niet. Dus je ziet eigenlijk meteen hetzelfde lijstje vragen als bij elke uitbraak. Kijk, aan het begin weet je nog niet of het een pandemie is, hè? Dus als we hebben.
Het is gewoon een uitbraak. Kan ook daar blijven.
Ja, we hebben net. De vergelijking is misschien wel aardig om te maken. We hebben net ook de monkeypox-uitbraak gehad. Die is nog steeds gaande. Mpox heet het inmiddels. Dat was aan het begin. Dan weet je niet. We hebben precies dezelfde dingen moeten doen. Om te kijken van wat gebeurt hier? Waar komt het vandaan? Hoe verspreidt het? Hoe besmettelijk is het? Hoe ernstig is het? Wat moeten we daartegen doen? En bij de een zie je dat het langzaam maar zeker werkt en dat de monkeypox dat die verspreiding afneemt. Bij corona was dat niet genoeg. En dat hele proces, die hele cascade aan vragen, die heb je bij elke uitbraak. Dus dat was voor mij niet een nieuw soort proces. Maar wel de...
Was ook niet een gevoel van, hey, dit zou wel eens anders kunnen zijn?
Nou, wel van, dit zou hem wel eens echt kunnen zijn. Een pandemie. We hebben allemaal eerder een pandemie meegemaakt van de H1N1. Hè? Dat is helemaal niet zo lang geleden.
Dat was toch gewoon griep?
Dat was griep in 2009. En dat zijn we eigenlijk allemaal al vergeten. Eigenlijk een meevaller was dat het een vrij milde griep was vergeleken met wat we al hadden. Dus daar hebben we wel ook gezien dat de griepvirussen van voor die tijd verdwenen ten koste van dit virus. Maar die bleek qua ernst van de klachten verhoudingsgewijs mild te zijn. Maar we hebben toen precies hetzelfde fenomeen gehad. Een melding uit de Verenigde Staten. Nou, een week later hadden wij al de eerste gevallen in Nederland. Dus in die eerste weken is er razendsnel gezorgd dat er overal testcapaciteit was. Moesten de ziekenhuizen zich voorbereiden, moesten er geneesmiddelen komen. Maar toen is het met een sisser afgelopen vanwege dat het ziektebeeld niet zo ernstig was. Dus dat proces is nog steeds, ja, dat was voor mij niet zo nieuw.
Het gebeurt maar, gewoon wel vaker. Er zijn procedures voor en eens in de zoveel tijd heb je een nieuwe.
Ja, maar wel het, toch de impact van als het dan echt doorzet in ons soort samenleving. En dat bedoel ik op meerdere manieren. Dus aan de ene kant, wat ik echt had onderschat, en ik niet alleen denk ik, is hoe afhankelijk we zijn van internationale markt bijvoorbeeld voor allerlei spullen. Dus wat er gebeurde is een cruciaal ingrediënt voor heel veel van de testapparatuur die gebruikt wordt in Europa, kwam uit Wuhan. Nou, Wuhan ging op slot, dus pas die hele bevoorrading liep stil. Hetzelfde gebeurde met wattenstaafjes die je gebruikt voor die testen. Kwamen uit Noord-Italië. Noord-Italië ging in lockdown. Dus er kwamen bevoorradingsproblemen. Dus dat soort, die wereldwijde afhankelijkheid, omdat we spullen vooral zo goedkoop mogelijk ergens ver vandaan willen hebben. Dat
is eigenlijk niet zo verstandig gebleken om dat allemaal zo te organiseren.
Nee, dat is een hele erge afhankelijkheid. Dat was duidelijk. En de andere is toch ook wel de openmondige, eigenwijze samenleving die wij hebben, waarin toch een heleboel mensen niet zomaar zullen volgen wat er geadviseerd wordt. En eigenlijk wel eerst zelf iets over willen weten. Dat is denk ik, dat vind ik prima. Ik woon hier graag en ik vind dat juist ook heel leuk van ons soort omgeving. Maar dat je, ik denk dat de hele voorbereiding op pandemieën dat stuk wel echt een beetje onderschat heeft. Van hoe pak je dat nou eigenlijk aan? Hoe krijg je mensen mee in je verhaal? Hoe krijg je juist ook de diversiteit van mensen mee in dat verhaal? Dat is duidelijk dat daar wel echt werk aan de winkel is.
Leiderschap gaat het dan over. In het begin was de sfeer heel erg, we hebben dit onder controle. Laat ons maar, komt wel goed. We hebben protocollen. Ja. We zijn rustig.
Dat
duurde best lang.
Ja, dat was tot aan eigenlijk toen we in Europa de gevallen gingen zien. Maar dat was ook vanwege, in eerste instantie de gegevens uit China. Daarvan kun je zeggen, ja, hoe uitgebreid waren die? Maar die gaven meer een beschrijving van een beeld zoals we dat bij SARS gezien hebben dan bij wat het uiteindelijk bleek te zijn. En want SARS was ook wel een heftige en ernstige uitbraak, maar was met de bestrijdingsmaatregelen die er zijn eigenlijk prima te stoppen. Aanvankelijk leek het daarop. We zagen ook reizigers in verschillende landen. En daar werd dus met die klassieke bestrijding van je test mensen, je zet de omgeving in quarantaine, de patiënt in isolatie. En daarmee stopte dat elke keer. Dat was echt de eerste anderhalve maand was dat het beeld. Dus daaruit dacht je van volhouden, dan is dat dus te bestrijden. Maar bij de sprong naar Europa is ook al de eerste variatie opgetreden. Toen hebben we de eerste variant gehad.
En dat was Noord-Italië.
Ja, en daar is dat virus eigenlijk ook als achteraf vastgesteld. Dat was al veel besmettelijker dan waar China tot op dat moment mee te doen had. Dus het zit er een beetje tussenin. Dus ik denk dat het heel goed mogelijk is dat die gegevens uit China wel klopten en dat het virus toen nog gewoon minder besmettelijk was. En dat het gaande de rit, en dus het moment dat het virus in Europa en de VS binnenkwam, al echt flink veranderd was, zodanig dat die besmettelijkheid van een ander niveau was en dat we in feite een beetje ons letterlijk in de luren hebben laten leggen.
Want je schiet op een bewegend doel als het zo snel muteert.
Ja, en dat was ook wel een van de verrassingen, want coronavirussen die kennen we al lang. En die werden eigenlijk, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met griep, gezien als toch veel minder snel veranderend. Nou, dat is wel echt, dat was echt gewoon, dat klopte dus niet.
Een tegenvaller. Ja. Hoe is dat als je ineens als wetenschapper met verstand van virussen terechtkomt in het centrum van de macht van de politiek, waar de beslissingen worden genomen? Hoe gaat zoiets?
Ik voel me niet als iemand die in het centrum van de macht heeft gezeten, hè? Maar wel.
Maar in het katshuis
ben ik nooit geweest.
Bij het OMT in ieder geval?
Ja, OMT wel. Dus wel, ik heb het wel heel erg gevoeld als een verantwoordelijkheid om zoveel als je kan uit de kennis en uit de wetenschap daarin bij te dragen. En dus ook, wij hebben echt de hele afdeling ook ons suf gewerkt om gegevens die nodig zijn.
Om informatie te hebben.
Ja, om dat te verzamelen. Dus dat vind ik ook echt een verantwoordelijkheid. Dat heb ik ook echt zo gevoeld. En ook ja, meedenken vanuit mijn ervaring. Maar ja, ik ben niet degene die bepaalt. Zo voel ik
maar
dat.
Maar hoe gaat dat? Wordt er concreet om een advies gevraagd? Of heeft iedereen een rol? Hoe informeel is dat? Was er bijvoorbeeld een appgroep zoals in België was?
Een appgroep? Nee. Ja, we hadden ook wel appcontact, maar...
Maar niet een aparte appgroep tussen de OMT-leden?
Nee. Dus er is een OMT heeft een bepaalde samenstelling. Dat is voor een deel zijn dat mensen die daarin zitten, omdat ze bijvoorbeeld de internisten of de IC-artsen vertegenwoordigen. De huisartsen, de GGD's. En voor een deel zitten daar mensen in vanwege hun specifieke kennis. En wat er langskomt is, dat kan of zijn vanuit een vraag van het RIVM. Van jongens, dit is wat we zien, help mee om te adviseren wat te doen. Hè, kijk mee, want het OMT wordt überhaupt pas ingeschaald als het gaat over dingen die bijvoorbeeld 1 GGD of 2 GGD's niet zelf meer aankunnen, dan komt een OMT in beeld.
Maar dat zijn dus hele specifieke, concrete vragen.
Dat zijn eigenlijk is het de hamvraag. Hoe kun je dit, hoe belangrijk is het, hoe ernstig is het en wat kun je daartegen doen? En hoe hard moet daarop worden ingezet? En die dingen, die vragen die hangen met elkaar samen. Hè, dus als je... Ook weer, de vergelijking met Mpox is misschien wel aardig. Dat is helemaal niet zo erg in beeld geweest. Maar dat was net zo'n hectiek eigenlijk de afgelopen maanden. Maar daar bleek dus een totaal nieuwe infectie uit dieren wereldwijd aan het verspreiden. Familie van een virus wat we met mannenmacht hebben uitgeroeid. De pokkenvirus, een hele ernstige infectie. Waarvan we niet weten of het daarbij blijft en of dit monkeypoxvirus niet kan veranderen door mutaties richting een ernstige vorm. Dus daar spelen dan precies dezelfde dingen. Waarbij je in dat geval zegt van nou ja, uiteindelijk zien we dat die verspreiding heel erg meevalt. De ziektelast valt heel erg mee. Dus daar is veel minder deining over geweest uiteindelijk. Maar die is net zo. Maar op dezelfde manier.
Vanuit jouw bezien was dat hetzelfde. Maar je hebt niet het gevoel dat je in het centrum van de macht zat.
Nee.
Niet het gevoel dat het OMT... Want de politiek verschool zich, had ik het idee, wel eens achter het OMT.
Om beleid
te verkopen of te rechtvaardigen of uit te leggen.
Nou ja, dat is in ieder geval hoe dat is overgekomen. Ik heb zelf, dat is misschien... een beetje naïef, maar ik heb zelf... Het OMT is en blijft een adviesorgaan. Dat advies gaat naar bestuurders. Nou, die waren... Daar heb je weinig over gehoord, het BAO. Maar dat is wel degelijk ook een groep die daartussen zit. Dus daar zitten ook burgemeesters in. Daar zitten mensen in die zeggen van... Ja, jullie kunnen dit nou wel zeggen, maar dat gaan wij zo niet doen. Want dat kan niet, om wat voor reden dan ook. En dan pas beslist de overheid. En dat was in deze pandemie ja wat onduidelijk. Wie daar nu wat allemaal precies in deed. Maar dat vind ik toch echt vooral ook een... Hoe is de politiek daarin georganiseerd?
Het is natuurlijk politiek ook handig om te zorgen dat er iemand tussen jou en het probleem in staat.
Ja,
Dat is een strategie.
Maar goed, er zijn ook voorbeelden, heel duidelijke voorbeelden, waarin de politiek een andere keuze heeft gemaakt dan het OMT-advies. En dat bevestigt dus dat het uiteindelijk echt wel de politiek is die die keuzes maakt. En dat het dan een tijd lang zo is dat ze de adviezen overnemen. Ja, prima. Natuurlijk, je adviseert vanuit de beste bedoelingen. Van wij denken dat dit het beste gaat werken. Maar uiteindelijk, als de politiek het niet wil, dan gebeurt het gewoon ook niet.
Jaap van Dissel ging in het begin ook op het podium staan naast Rutte en de Jonge.
Ja.
Daarvan kun je afvragen of dat slim is voor een wetenschapper om op dat podium te gaan staan. Ik denk dat zijn bedoeling was, dan kan ik vragen beantwoorden. Ja. Dan kan ik het helder uitleggen.
Ja.
Ik denk niet dat hij andere bedoelingen had. Maar voor de beeldvorming lijkt het dan alsof je bij de macht hoort.
Ja, dat is inderdaad ook wel zo gezegd. Hè? Dus dat, kijk, als dat het uiteindelijke effect is, dan moet je dat niet doen, denk ik. Dat je een vorm vindt waarbij degene die inhoudelijk adviseren wel ook kan uitleggen hoe dat advies tot stand komt. Dat vind ik alleen maar gezond.
Want dat is communicatie.
Ja, ja. En dus de wat ik heel goed vond, zijn, nou, dat waren bijna de colleges van Jaap van Dissel in de Kamer. He, dus de bijpraat van dit is de stand van de gegevens en dit is waar het advies op gebaseerd is. Dat vind ik eigenlijk wel goed. Of dat op deze vorm moet, of dat. Dat is natuurlijk ook best vaak. Er zijn best opmerkingen over gemaakt van wie bereik je daarmee en wie niet. He, zijn dat de beste vormen? Nou, daar moet je denk ik naar kijken. Maar dat er wel iets van communicatie is vanuit zo'n wetenschappelijk advies orgaan, dat vind ik wel terecht. En is inderdaad, dat is als dat. De aanwezigheid van Jaap van Dissel bij die politieke persconferenties het beeld heeft gegeven dat het OMT daar in principe de touwtjes in handen heeft. Ja, dat is natuurlijk nooit de bedoeling.
Was dat voor jou ongemakkelijk om ineens als machthebber te worden gezien door sommigen?
Ja, zeker. Zeker. En ook echt daarop aangevallen te worden, aangesproken te worden. Dat is niet wat je wil natuurlijk. Tegelijkertijd is het ook.
Die aanvallen waren ook zeer heftig.
Ja, je wordt geconfronteerd met de impact van het overnemen van adviezen. Het dwingt je nog eens een keer extra goed na te denken van sta ik echt achter wat ik adviseer? En dus in die zin heeft het ook wel een soort functie, vind ik. Het is goed dat je ook echt ziet wat de gevolgen zijn, maar het. Kijk, ik zit daar vanuit mijn kennis over virussen, virusverspreiding en wat je daartegen kunt doen. En vanuit die, ik geloof niet dat ik heel anders zou adviseren.
Is er geen voortschrijdend inzicht eigenlijk op dat vlak? Zijn er niet dingen die we geleerd hebben? Zoals er nu een nieuwe uitbraak was, ga er maar vanuit dat die komt, als ik zo hoor wat je eerder zei over virussen. Zou dan weer gewoon het antwoord zijn, dan moet er een lockdown komen?
Nou, dat hangt dus heel erg
van
de situatie en infectie
van
af.
Van het virus, maar.
Ik zou het waarschijnlijk weer zo doen, dan heb ik het dus over welk soort kennis heb je nodig? Hoe weeg je de gebreken in die kennis en de onzekerheden in die kennis, dat proces? Kunnen daar dingen beter? Absoluut. Kijk, we hebben gezien hoe ongelooflijk moeilijk het is om in Nederland een aantal basisgegevens op een rij te krijgen die je eigenlijk wilt hebben in zo'n situatie.
Zorgen dat de informatie op het juiste bureau komt.
Ja, dus ik herinner me, ik heb het vorige week nog eens nagevraagd, maar er was een keer een OMT en daar was een hele valide vraag van hoe staat het nu eigenlijk met de voortgang van de vaccinaties. Dan moesten ze uit meer dan, ik geloof, 29 systemen halen die informatie. Belachelijk. Bizar gewoon. Terwijl dat cruciale gegevens zijn om vinger aan de pols te hebben van hoe staat het nou? Dus in die zin hebben we in Nederland dingen wel echt heel ingewikkeld georganiseerd. Dus dat is absoluut iets waar waarvan ik denk dat dat moet anders. En dat vond ik al wel. Vanuit dus inderdaad dat denken over preparedness. En dat, ja, dat
dit moet te organiseren dat zijn eigenlijk, toch? Dat de informatiestromen handiger gaan.
Het is te organiseren, maar het is ook wel heel complex. Als je ziet nu eigenlijk bijvoorbeeld in een aantal Afrikaanse landen, waar dat eigenlijk veel ad hoc is opgezet en een heel snel overzicht is. Maar als je begint met een infrastructuur waar veel minder is, dan is het makkelijker dan wanneer je werkt met allerlei eilandjes die allemaal al zo apart georganiseerd zijn. Want dat hebben we in Nederland natuurlijk en ook wel in andere landen. Dus het is ziekenhuizen zijn hun eigen eenheid, laboratoria zijn hun eigen eenheid, GGD's. Het zijn allemaal toch een soort eilandjes en die moeten met elkaar communiceren. Ze hebben soms wel, soms niet dezelfde data-infrastructuur. Het is echt heel complex georganiseerd. En er is niet iets wat het mogelijk maakt om daarvan te zeggen, nou, nu speelt er dit, nu allemaal ombuigen en nou gaat het zo. Dat kan niet. Je moet dan overal toestemming voor vragen. Dan moeten wetten
privacy,
voor veranderd
wetgeving,
worden.
Dat soort dingen.
Het is vreselijk ingewikkeld. Ja.
Je had het net over hoe moeilijk het besturen is. Wat natuurlijk niet strikt genomen jouw vak is of van heel veel anderen. In het internettijdperk waarin iedereen zich met iedereen kan verbinden. Mm-hmm. Waarin iedereen alle informatie al dan niet waar kan vinden op het internet. Zich kan organiseren in een mum van tijd. Waarin dingen een eigen leven kunnen gaan leiden. En waarin mensen altijd een heel rechtstreekse reactie kunnen geven aan het adres van degene die aan de leiding staat of advies geeft. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, wat we hier zien is het einde van leiderschap. Een tijdperk waarin het eigenlijk niet meer kan zoals het vroeger kon, dat je gewoon gaat zeggen, dames en heren, zo gaan we het doen.
Ja, dat zou kunnen. Helemaal het einde.
Dat hoop je niet.
Dat hoop
maar,
ik niet.
Want heb je leiderschap nodig. Zoals in een pandemie. Dat gaat zonder leiderschap niet.
Ja, maar ik denk wel. Dus dat je leiderschap nodig hebt wat zich realiseert. Ja, dat we met een complexe dynamiek te maken hebben. En dat je echt wel mensen mee moet krijgen. Als je iets voor elkaar wil krijgen. Dus dat vraagt wel echt om belangrijke skills. Ook over hoe krijg je inderdaad mensen mee. En daarin, ja, we zien natuurlijk toch best wel veel polarisatie op dit moment. Dus daar kijk ik ook wel naar van, nou, dat is wel, hoe kom je weer wel in gesprek? Dat geldt voor pandemievoorbereiding, gaat natuurlijk ook over de klimaatdiscussie, want dat is wel wat nodig gaat zijn in mijn optiek.
Dat mensen niet zeggen van, nou ja, ik heb op het internet gelezen dat het allemaal anders zit, of nog ergere complottheorieën.
Ja.
En ook natuurlijk gewoon gezonde kritiek, hè? Want die was er ook.
Zeker. En dus kritiek moet je wat mij betreft omarmen, maar wel ook, kijk, dus twee kanten, hè. Kritiek is belangrijk, is goed, hoort erbij. Kritiek midden in een crisis moet ook, er moet ook een soort tijd en plaats voor zijn. Hè? Dus, en dat was denk ik hier in de besluitvorming best ingewikkeld. Dan ga ik het. Ik ben een wetenschapper, hè, maar toch als ik er zo naar keek, dat we verkiezingen hadden midden tijdens een pandemie. Dat vond ik niet het allerhandigste. Daar ga ik niet over. Maar je merkte toch dat daar wel toch een beetje campagneachtige discussies doorheen begonnen te spelen. Terwijl je zegt van jongens, maar we hebben nu de handen vol. Of jullie zouden de handen vol moeten hebben. En gewoon kijken van hoe krijg je de BV Nederland zo goed mogelijk door deze crisis heen. Dus ja, dat zijn wel situaties waar je merkt dat door elkaar heen kan gaan lopen.
Aan de andere kant was er de angst, er worden vrijheden ontnomen tijdelijk vanwege corona. Als ze dan ook de verkiezingen niet laten doorgaan, dan is dat olie op het vuur.
Ja, en begrijpelijk. Maar dus wel een hele complexe mix. Ja, en ik heb daar ook niet oplossingen, want dat is ook zeg maar
niet je vak, maar je zit er wel ineens middenin of je hebt er wel mee te maken, laat ik het zo zeggen. En het is ook heel belangrijk bij het afkondigen van maatregelen.
Ja.
of ze geaccepteerd gaan worden. Dan kan iets medisch gezien het allerbeste advies zijn, of virologisch gezien.
Ja.
Al ingewikkeld op zich. Maar ja, als het gewoon niet meer gaat maatschappelijk, dan zal het er toch niet doorkomen.
Ja, en dan is dus de vraag, wat betekent het gewoon niet meer gaat maatschappelijk? Want wat je natuurlijk hoort, zijn de mensen die het niet met dingen eens zijn, maar er zijn een heleboel mensen die zich wel, nou ja, eigenlijk aan heel veel maatregelen hebben gehouden. En dan gaat het dus ook over van hoe doe je dat proces dan? Er is nu natuurlijk een tweede adviesorgaan voor opgericht, hè? Het maatschappelijk impact team. Dat is nog heel erg aan het bedenken hoe ze dit eigenlijk moeten doen. Hè, want het is tegelijk ook, ja, het is wel een pandemie die over je heen dendert. Hè. Het is niet een keuze of iets dergelijks. Het is ook niet iets wat je, ja, waar je heel lang over kunt bakkeleien totdat je een beslissing neemt.
Tot je alle
neemt.
Kennis hebt en tot je
precies,
eruit
dus je
bent.
Moet, volgens mij, ja, je moet wat. Dat heeft de directeur van het spoedprogramma van de WHO ook steeds gezegd, Mike Ryan. Wacht nou niet tot je zeker bent, want dan loop je geheid achter de feiten aan. Maar dat neemt dus ook wel dat je aan dat je, ja, dat je gewoon ja, een impact hebt die heel vervelend is, die er wel bij hoort en waar je volgens ook naar moet kijken van hoe doen we dit, hoe verminderen we dit, hoe kan dat een volgende keer beter. Maar er is ook de sociaalwetenschappers, die hebben echt nog niet zeg maar een blauwdruk klaar liggen van hoe dat een volgende keer dan wel zou moeten.
Nee, wel dat ze aan tafel zouden willen zitten of, ja. Of in het advies.
Ja. Ja, en dus ik heb daar ook pas nog weer met een paar een discussie gezeten. Hè, want dan moet je dus ook gaan kijken van, het is denkbaar dat je vanuit de virus en de epidemiologie kant zegt van, nou, nu moet je eigenlijk iets doen om ervoor te zorgen dat die verspreiding remt, hè, of afremt. En dat je vanuit maatschappelijk kant zegt, ja, ik kan echt niet meer. Dat is denkbaar, hè. En dan moet je dus gaan kijken, nou, wat zijn de gevolgen van het een en wat zijn de gevolgen van het ander? Nou, dat is een soort van kennis en afwegingen, dat hebben we helemaal niet.
Veel te complex voor de economie of destijds met de avondklok als het rellen wordt.
Ja.
Ik ben ook wel benieuwd of er nog eens een evaluatie komt van wat nou eigenlijk nut heeft gehad en niet. De avondklok, lockdown, de laatste, was dat nou nodig?
Ja, dus dat zou je. Kijk, en achteraf is het makkelijk, hè?
Achteraf is het achteraf zo makkelijk.
Is het heel gemakkelijk.
Daarom heb ik geschiedenis gestudeerd.
Maar je zou, dat hoop ik heel erg, dat er echt een zorgvuldige evaluatie komt. Dus buiten de politieke en hoe dan het achtige evaluaties die je een beetje ziet aankomen. Maar echt van, wat leren we hier nou van? Want dat moet natuurlijk wel. Hè? En zoiets als wat jij noemt, die derde lockdown. Ja, daar zitten wij nu ook met de WHO over te praten. Daar zag je een nieuw virus aankomen. Dat was Omicron. Echt bizar veranderd en ook bizar versneld. Wat betreft verspreidingssnelheid. Dus daar zag je in de modellering, niet alleen in Nederland, maar echt wereldwijd, een enorme golf aankomen. En het was niet duidelijk hoeveel milder die infectie was. Er waren wel wat geluiden, maar ja, van een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Hoe ga je dat nou doortrekken naar de hele westerse bevolking? Dus dat is echt zo'n voorbeeld van wat is dan, op grond waarvan zou je daar anders hebben beslist?
Welke informatie had je toen en had je op basis van die informatie
had je het
anders kunnen
anders
beslissen?
Kunnen doen? Ja, en daar. En dat gaat dan dus wel ook weer over dingen van wat zou je klaar willen hebben staan. De vraag daar was heel erg, hoeveel minder ernstig is deze nou? En dat is een hele simpele vraag en die is heel moeilijk te beantwoorden.
Zijn we ooit klaar voor een volgende? Dit is je hele werkende leven een van je grote thema's geweest. Preparedness, voorbereiden op een nieuw virus, op een pandemie. Maar als ik het goed begrepen heb, ja. Het evenwicht raakt verstoord. Er zijn veel mensen dicht op elkaar. Veel contact, veel globalisering. Er komt nog een nieuwe uitbraak. Reken er maar op. En die wordt misschien nog wel lelijker dan deze.
Er komen meer uitbraken. Kijk, wat we niet zien zijn de uitbraken die gestopt zijn. ebola in West-Afrika was dramatisch in de landen die het trof, maar is gestopt. Ebola nu in Sudan, die is ook weer echt op zijn retour. Met heel veel inzet en een heleboel partijen die daar ingevlogen zijn om dat te helpen dempen. De monkeypox, hetzelfde verhaal. Dus een heleboel, het is niet zo dat de bestrijding nergens werkt. Maar de schaal die we nodig hadden tijdens deze pandemie, ja, daarin merk je dat we echt niet voorbereid waren. En ook dat.
En zijn we dat nu misschien beter?
Nou, dat ja, ik qua geheugen wel. Hè. Dus stel dat je nu, zeg maar wat, uit vogelgriep een pandemie zou krijgen. Dan is er natuurlijk meer kennis. Dan weten mensen gewoon meer in de maatschappij ook. Ook in de ziekenhuizen, ook in de politiek. Maar ja, we zien ook de GGD's worden afgeschaald. Laboratoria worden afgeschaald. Mensen zijn er klaar mee. Dus die hele maatschappelijke kant van hoe werkt dit? Nee, dat denk ik niet. Dus dat is
een sombere boodschap dus.
Nou, het is misschien wel. Ik hoop dat het iets is wat past bij deze fase. Dat we zien dat we nu toch richting de achterkant van de pandemie aan het gaan zijn. En dat mensen even op adem moeten komen. Dat we dan wel echt gaan kijken. Maar hoe moet het dan nu wel? Want dat, ja, ik hoop dus niet dat dat ook betekent dat de aandacht ervoor volledig verdwijnt.
Misschien was het wel een waarschuwingsschot dit.
Ja, want in feite, kijk, dit is een coronavirus. We hebben SARS gehad, we hebben MERS. Bij MERS en SARS krijg je vergelijkbare ernstige longontsteking. MERS sterft 1 op de 3 en bij SARS 1 op de 10. En dat is een heel ander verhaal dan wat we nu gezien hebben. Dus als je volgende pandemie uit MERS naar voren zou komen, dan hadden we een nog veel dramatische situatie.
Hoe kijk je persoonlijk terug? Welk gevoel keert bij je terug als je omkijkt op de afgelopen 3 jaar? Wat was dat voor tijd?
Diepe zucht.
Vermoeiend?
Ja, nou, een rollercoaster. Echt.
Altijd aan het werk.
Ja, altijd aan het werk. Ook wel van, ja, nu doet het zo. Ik heb het wel eens met de Olympische Spelen vergeleken. Niet dat ik daar ervaring mee heb, maar wel. Ja, dus
dit is waar je alles, hele leven voor getraind hebt.
Alles wat je weet inzetten en meer dan dat. Dus in die zin, zeg maar, ja, klinkt misschien een beetje gek, maar vak inhoudelijk ook wel fascinerend en spannend. Maar ja, die impact is natuurlijk gewoon dramatisch. Dus ook wel, ja, dat je ziet, ik heb in allerlei groepen gezeten om draaiboeken voor te bereiden voor een pokkenpandemie of voor een grieppandemie. En dan heb je het over hoe zorg je dat er, nou ja, de vaccins veilig bewaard worden, want daar gaan gevechten over ontstaan, dat soort dingen. Maar dat is theoretisch. En als je dan merkt hoe dat dan, wat een impact het ook echt heeft op de maatschappij, ja, dat heb ik wel echt. Nou ja, heel indrukwekkend gevonden en nog steeds. Dat is toch van een andere orde.
Ik moet altijd denken aan de pest van Albert Camus, waarin de artsen juist opleven. Waarin ze in zekere zin hun finest hour hebben, omdat wat ze doen er echt toe doet. Het er werkelijk om spant.
Ja, maar tegelijkertijd, ja, was het genoeg? Nee. Ik bedoel, we hebben wel een hele heftige pandemie.
Dus dat gevoel is er ook. Hebben we wel genoeg kunnen doen?
Ja, zeker. Ja.
Dat lijkt me een zwaar gevoel.
Bij tijden. En tegelijkertijd is dat juist ook wel van, ja, zie je, hierom is het zo belangrijk dat we het gewoon blijven proberen en blijven investeren. Dus ik ben ook nu alweer, ja, toch subsidieaanvragen aan het schrijven om te kijken van wat doe je nou met deze ervaring? Welke kennis wil je dan toch proberen te versterken voor de toekomst?
Dus er was ergens een gevoel van frustratie, het is niet genoeg. Enorm hard werken, geen moment rust. En dan komt de politie ook nog eens camera's bij je huis hangen of zegt van ga maar even niet de deur uit of zeg als je ergens heen gaat, want dan komt er iemand mee. Dus die volkswoede die kwam ook nog op je bord.
Ja, dat is... Kijk, in de periode dat we vol in het werk en in de lockdown zaten, dan merk je dat niet zo eens, hè? Want dan zat iedereen zat thuis. Maar met name inderdaad toen het wat... toen er gewoon weer wat meer kon, heb ik dat wel echt als beperkend ervaren. Dat is gewoon heel vervelend... kant van de zaak.
Klinkt ook wel cool in zekere zin.
Ja, maar dat is ook wel omdat je ook wel moet. Want het is ook niet zomaar iets wat kan... Het is er gewoon. Dus ja, dan zit ik er wel zo in van deal with it. Ik kan er wel van alles van vinden. Ik vind er ook van alles van. Ik vind het echt gewoon heel vervelend. En ik snap frustratie, ik snap boosheid. Ik snap dat als je dan een beetje zichtbaar bent, dat zich dat random ook op jou richt. Dat vind ik vervelend. Maar ja, ik snap het ook nog wel een beetje. Waar ik wel echt moeite mee heb, is als dat gewoon, en dat gebeurt door een heel klein groepje, gewoon bewust aangejaagd wordt. En dat is wel iets waar ik me zorgen over maak. Ook wel van, ja, wanneer houdt dat op?
Dus adressen publiceren op internet.
Ja.
Of moedwillig iemands reputatie te gronden helpen. Dat soort dingen.
Ja, en daarvan denk ik ook van, nou, daar zijn we nog niet mee klaar. Het is net vandaag een hoop te doen over opmerkingen van de nieuwe eigenaar van Twitter over de adviseur Tony Fauci. Echt gewoon beschuldigingen waarmee je in feite een soort hondenfluitje blaast voor iedereen die man gewoon target. En dan denk ik van, wat is dit voor een onverantwoord gedrag eigenlijk? Dat vind ik wel echt zorgwekkend.
Dat zijn eigenlijk ook aanvallen niet alleen op de personen, maar ook op de wetenschap als instituut.
Ja, precies. En daar maak ik me wel zorgen om. Dus dat is wel echt ook een van de redenen waarom ik denk dat wat ik net zeg, hè, dat stof, dat moet even neerdwarrelen en dan moet echt gaan kijken, ja, maar hoe kom je nou wel met elkaar in gesprek? Want dat is wel echt heel belangrijk. Wat je merkt aan, er is pas nog een soort onderzoek gedaan door het Rathenau Instituut, dat het met vertrouwen in de wetenschap echt wel goed zit, nog steeds. Maar ja, dit zijn wel ook wel bewegingen, ook wel een deel politieke bewegingen, die dat wel heel hard proberen te ondermijnen. En dat vind ik wel, dat vind ik echt zorgwekkend.
Een van de moeilijke dingen met wetenschap in verhouding tot politiek is dat wetenschap juist gaat over het niet zeker weten van dingen.
Ja. Ja.
En zeker in dit soort gevallen dat je er ook soms falikant naast kunt zitten.
Ja.
Terwijl je wetenschappelijk het goede hebt gedaan.
Ja,
en dat is moeilijk uit te leggen.
Ja, het is denk ik niet zo moeilijk uit te leggen, maar je moet het ook willen.
Je moet het willen begrijpen.
De tijd en ruimte voor zijn en het willen begrijpen. En ik denk ook wel... Het is heel moeilijk uitleggen midden in een crisis als het mensen allemaal helemaal direct aan hun lijf treft of aan hun zaak, hun inkomen. Dan dat is natuurlijk een onmogelijke uitgangssituatie. Maar dat is ook waarom ik denk dat dit soort gesprekken over hoe werkt dit nou eigenlijk en wat zit er dan nog meer aan te komen? Hoe doen wij dat zelf? Hoe zouden we het een volgende keer doen? Dat je dat veel rustiger moet doen. Dat is dus wat mij betreft ook onderdeel van preparedness. Hoe zou het dan nu wel gaan met deze ervaringen, met deze lessen? Wat heeft wel gewerkt? En hoe zou je, hè, er zijn bijvoorbeeld, ik zat van de week in een buurthuis in Rotterdam. En daar was een arts die veel heeft gedaan aan... bijvoorbeeld de twijfeltelefoon. Mensen die het gewoon niet zo weten. Van alles horen, complotten zien op internet en het gewoon niet weten. Nou, dat gesprek en mogelijk maken is natuurlijk super belangrijk. Maar hoe doe je dat nou in een crisis? Terwijl juist al die mensen, dat was een huisarts, stervensdruk zijn. Hoe doe je dat? Wat moet je daarvoor organiseren om dat een volgende keer beter te kunnen doen? Ik hoop echt dat daar ruimte voor gaat komen.
Nou, moet je volgend jaar met emeritaat, geloof ik.
Ja, geloof ik.
67.
Ja, dus er is we zijn in gesprek, laat ik het zo maar zeggen.
Want je wil niet?
Nou, ik heb ik heb echt nog wel plannen. We zijn bezig met een nieuw centrum wat ik mee heb opgezet. En we zijn aan het kijken. Ik wil heel graag eigenlijk proberen daar gewoon stabiel instituut te hebben staan. En dan de deur dicht te trekken.
Dus het grote levenswerk is nog niet afgerond eigenlijk?
Nee.
Wat is dat eigenlijk voor levenswerk?
Goede vraag. Ik vind het eigenlijk altijd heel irritant als mensen zeggen goede vraag, zeg ik het zelf. Maar het is toch. Ik zou het heel mooi vinden als ik de deur dicht kan trekken achter een kennisinstituut wat er staat, wat die complexiteit, die multidisciplinariteit die we nodig hebben, bij elkaar heeft zitten. En dan in een lekkere, draaiende, dynamisch, gewoon een soort bijenkorf voor samenwerking, kennisontwikkeling, denken over de toekomst.
Dat zou mooi zijn.
Dat zou mooi zijn.
Want dat is misschien wel een van de zwaktes van hoe we wetenschap hebben georganiseerd.
Zeker.
Steeds gespecialiseerder. Dus vroeger was je viroloog en nu heb je allemaal subdivisies in de virologie. En dan ben je een heel leven met één soort virussen bezig. Laat staan op maatschappelijke schaal.
Ja.
Iedereen weet heel veel van heel weinig.
Ja.
Maar wat we eigenlijk steeds missen, en dat zie je in zo'n crisis, is mensen die heel veel van heel veel weten.
Die dat kunnen verbinden. Ja, dat klopt. En ik heb daar ook in 2019 samen met een aantal collega's internationaal iets over geschreven in Nature. Dat ging dus over, we hebben eigenlijk de bestrijding van pandemieën georganiseerd, passend bij een systeem van de 50er jaren. En dat zou er nu heel anders uit moeten zien, multidisciplinair, met veel meer verschillende expertisegebieden bij elkaar. Dat was in november 2019. Dus ja, dat vind ik wel. En daarin is de manier waarop wetenschap en het wetenschapsbedrijf is georganiseerd, werkt tegen. Want dat werkt over het algemeen tegen samenwerken. Het gaat heel erg over individueel profileren en belonen. Terwijl je hier veel meer team samenwerking nodig hebt. En ook internationale samenwerking. En gewoon inzet omdat het nodig is en niet, gewoon omdat het nodig is en niet per se omdat je er dan een toppublicatie of wat dan ook aan overhoudt. Maar dat betekent dus wel dat je ook moet kijken, hoe is dat wetenschapsbedrijf dan gefinancierd?
Waar krijg je geld voor? Hoe werkt zo'n aanvraag?
Ja, en wat ik noemde en wat we ook wel beschreven hebben, omdat dat ook wel een frustratie is van mij, dat bij al die uitbraken, of dat nou in de ebola ging, waar we met mobiele labs hebben gewerkt, of bij Zika, of bij deze pandemie, waar je dan mee begint als wetenschapper, is subsidieaanvragen schrijven. Om dat te kunnen doen waarvan je weet dat het met spoed moet gebeuren. Nou, dat vind ik een heel bizarre.
Dat je midden in een crisis nog steeds met subsidie bezig bent.
Ja, ja. En dat is echt, dat vind ik eerlijk gezegd, dat betekent in ieder geval niet voorbereid zijn.
Er moet een noodfonds komen of iets, of een snelle
precies.
Procedure.
Ja, en er was er al, dus Europees waren er een aantal netwerken op dit terrein. En die hadden allemaal al, die hadden subsidie, maar met de voorwaarde dat als er iets gebeurt, dan verwachten we dat jullie geld meteen daarvoor gaan inzetten. En een spoedfonds, maar dat was dan nog steeds een volledige subsidieaanvraag. En 2-3 maanden wachten. Terwijl 2-3 maanden is heel lang bij een zich snel verspreidende infectieziekte.
Die tijd heb je niet. Dankjewel. Het was genoeg om met je te praten. Dank dat je te gast wilde zijn. En heel veel succes met alle grote plannen die er nog zitten aan te komen. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was Het Uur, een podcast van NRC, gemaakt door Else van Driel, Anouk van Kampen en Mira Zeehandelaar. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Tot volgende week.